Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Ik denk dat het een chaotische aflevering wordt. Ik zit wel met een blok klaar, maar we zijn er dus 2 weken uit geweest omdat we op vakantie waren. Ook letterlijk.
Hoe bedoel je?
Ja, dat we ergens heen gingen op vakantie.
Ja, niet alleen de podcast was precies, met vakantie, ja. Maar wij ook.
Wij waren op vakantie. We hebben natuurlijk wat dingen beleefd. Ik heb wat aantekeningen. Er zijn wat opnametjes. Let's go!
Dit is Man met de microfoon. En hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield.
Waar ging onze vakantie heen? We zijn met Joep en Teun en Wiek gaan wandelen langs een oude Romeinse muur.
Van keizer Hadrianus.
Keizer Hadrianus heeft in het jaar 122.
Maar ho, dat heette toen nog niet zo.
Nee, maar
nu voelen wij dat jaar als 122.
Ja, toen is hij als keizer hier op bezoek geweest in Engeland om naar zijn rijk te kijken. En het bijzondere van die keizer Hadrianus was, dat was eigenlijk de eerste keizer die er niet op uit was om nog meer land te veroveren. Die dacht, we gaan consolideren. Het rijk wat we nu hebben, moeten we zo goed mogelijk bewaren. En die is toen muren gaan zetten om zijn rijk heen. En een van die muren werd hier gebouwd tegen de barbaren. Hoewel, dat tegen is nog niet eens zo duidelijk.
Maar dus ten noorden van die muur woonden
de Picten
en de,
nog niet de Schotten.
Nee, maar de Caledoniërs of zoiets heet het dan.
Ja, en het bijzondere is, het is een stenen muur. En ze weten eigenlijk niet precies waarom die muur er moest komen. Was het nou om als een soort verdediging tegen de barbaren? Of was het gewoon van, hey jongens, dit is van ons. Kom naar de muur toe en dan gaan we hier handelen. Dat zou ook nog kunnen, want ze hadden echt poorten in die muur.
Misschien wilde die Hadrianus gewoon duidelijkheid van wat is dit voor vaag gebied? Het is ook een heel vaag gebied.
Zeker.
Het vermoddert voortdurend.
Ja.
Dus dat je denkt, ik zet hier een heldere muur in en dat is dan tenminste helder.
Ja. En die muur is, hij kwam hier op bezoek, is het verhaal. Hij zei, jongens, hier moet die muur komen. En toen heeft hij
dus, ik vind het heel komisch dat hij volgens jou de hele tijd jongens heeft gezegd.
Ja. Jongens, even. Ja. Even allemaal bij elkaar. 15.000 mensen uit mijn keizerrijk haal ik hierheen. En die gaan in 6 jaar, dus in ploegen van 5.000, gaan ze die muur bouwen. Dan moet je dus echt zo zien dat ze in het landschap zijn ze gewoon stenen gaan hakken uit rotsen. En die op wagentjes vervoerd naar plekken en daar die muur gebouwd. Het is
en
best een brede
zinloos.
Muur.
Totaal zinloos. Zoals
echt
elke muur.
Totaal zinloos.
Dat is toch ook, dat had jij toch ergens gelezen dat er nog nooit een muur is geweest die zin heeft, of ja, nee, die elke, is gelukt?
Ja, dus elke muur is eigenlijk zinloos. Tot en met de muur bijvoorbeeld Oost-West-Duitsland. Ja, ja. Dat sloeg ook nergens op. Een muur is onhoudbaar. Dat, is,
ja,
dat leert
je kan
de geschiedenis.
Je kan een muur wel even onderhouden, maar op een gegeven moment worden mensen moe van een muur.
Ja.
We leren hier dus uit, bouw geen muur.
Bouw geen muur, het heeft geen zin.
Wat je hier hoort is de kerkklok van Corbridge. En daar begon onze wandeling. En ja, het is natuurlijk Engeland, hè? Luister maar. Het had namelijk al flink geregend voordat we gingen wandelen. Dus overal lag modder. En ik ontdekte op de tweede dag, geloof ik, aan het begin, dat ik helemaal geen profiel meer onder mijn schoenen had. Daar had ik al te veel op gelopen in het Peak District. Dus het was af en toe flink uitkijken, maar het is goed gegaan.
Oké, ja, hij loopt.
Heb je de deur gemist?
Dit is dag 2 dat we lopen. En eigenlijk is dit de dag... Gisteren hebben we een heel klein stukje van de muur gezien. Ja. Maar vandaag meerdere stukken langs de muur gelopen. En nu zijn we op een bijzondere plek.
Inderdaad.
En dan zijn we dan al een uur mee bezig. Omdat we dat op de kaart zien verschijnen. Maar nou, het duurt dan iets langer dan ik dacht.
Het is een superkleine nutteloze tempel.
Het is een tempel.
Ja, maar niet
uit 200... Ja, maar Wiek, er zitten mensen te luisteren. Die zijn ontzettend geïnteresseerd. En wij vinden het ook hartstikke leuk. Dit is een tempel gebouwd in 200 na Christus. Voor ja, de god Mithras. Of voor de religie Mithras. Nou, het was een god uit de andere kant van het keizerrijk. Helemaal uit Iran. Dus er werkten hier ook mensen vanuit het hele keizerrijk aan die muur. En ook toen die muur helemaal af was, waren er 10.000 mensen om dit allemaal in de gaten te houden. Hier is dus een kleine tempel gebouwd.
Volgens mij is het wel gewoon een wijdverspreide religie geweest. En die man zei ook, er staat een man, daar hebben we net een foto van hem gemaakt, dat het de god van de soldaten was. En dat hij voor courage... nog wat en nog wat was.
Ja, waarschijnlijk staat het gewoon op de info's.
Heeft het niet ook iets met wijn te maken? Want je hebt toch in Amsterdam ook zo'n wijnzaak die heet Mithras?
Ja, dat zei Teun net ook al tegen mij.
Mithra.
Met een H en een...
Maar ik zie ook een
misschien moeten we gewoon eerst beter gewoon, zullen we zeggen, zo'n info's bord lezen. En dan pas gaan praten. Misschien beter. Maar ja, ik kan ook altijd heel veel met een voice-over redden.
Chris, ja. Je moet even iets redden met een voice-over.
Oké, okay, waarover?
Over die tempel van de god Mithra.
Oh ja, dat is goed, daar weet ik heel veel van.
Ja, Mithra, daar hadden ze eigenlijk wel goed, want Mithra is inderdaad een Indo-Iraanse god. Van 2 eeuwen voor onze jaartelling, daar is voor het eerst sprake van deze god. En die staat voor het licht, het goede en afspraken. En de naam Mithra die betekent vermoedelijk zoiets als verdrag, bemiddelaar of vriend. Vind ik ook wel pas bij het gebied. Want je komt helemaal aan de andere kant van het keizerrijk en je zit op een hele rare plek. Dan probeer je misschien toch een soort verbinding met de omgeving te maken als bemiddelaar en vriend. In ieder geval dat uit te stralen. En het grappige is, de god Mithra wordt afgebeeld met een Frygische muts. En als je denkt, wat is nou een Frygische muts? En dat is serieus, dat is gewoon een smurfenmuts. Stel je een smurfenmuts voor, met dat flapje naar voren, dat is een Frygische muts. Dus af en toe kan je nu ook zeggen, wat dat blauwe mannetje aan heeft, dat is gewoon een Frygische muts. Maar wat ik heel bijzonder vind, er zijn dus mensen vanuit dat hele keizerrijk daar eigenlijk in dienst van het Romeinse leger. Want na 20 jaar kreeg je dan een pensioen en een stuk land. Dus bij die muur zou je misschien in eerste instantie verwachten, dan vind je informatie over Romeinen of Engelsen. Maar nee, je vindt heel vaak namen die gekrast zijn in het steen van bijvoorbeeld mensen met een Syrische achtergrond of een Duitse. Want ze kwamen werkelijk uit het hele keizerrijk. Oh ja, en dan nog iets over die tempel. Want we zagen op het informatiebord een tekening die gemaakt is. En dan zie je een heel kleine donkere tempel. En dat klopt, want de oorspronkelijke Iraanse tempels waren heel vaak in grotten. Want daar had de god Mithra een stier verslagen en vervolgens feest gevierd met de god van de zon. Dus het is een nagemaakte grot eigenlijk daar. Nou goed, we lopen weer verder. En dan hebben we Pauline en ik het thuis al even over de vakantieorganisatie die we bij de hand hebben genomen. Het was een beetje met een bejaardenvakantieorganisatie.
Dat was het zeker.
Dat heb jij georganiseerd.
En dat is het goede. Ja, ik had gegoogeld van... Ik had geen zin om zelf allemaal hotels en zo op te gaan zoeken. En toen had ik iets gevonden, heb ik toen geboekt. Toen kregen wij ook een map thuis met twee...
Bejaarden erop.
Nou, twee vitale zeventigers, denk ik.
Ja, ik denk dat ze zeventigers moeten uitstralen, maar het zijn natuurlijk gewoon...
Eigenlijk zestigers, maar die channelden 70. Zodat je weet, die kunnen dit wandelen en die komen op een plek, die komen niet in de jeugdherberg terecht.
Nee, want dat vond jij heerlijk, want jij had ooit in Engeland gewandeld met een oud vriendje van jou. Jaren geleden met een tentje.
Ja.
En dan las je voortdurend in de reisgids.
Nee, maar dat bleek het te zijn, Chris. Dus heel even van vooraf aan. Ik heb dus ooit in Wales gewandeld met een boekje waar de route maar zo'n beetje vaag in stond. Van nou, dan ga je daar langs die berg. En dan stond er de hele tijd in het boekje, moet je even op je stafkaart kijken hoe je echt moet lopen. Maar we hadden helemaal geen stafkaart. Dus wij moesten dat zo'n beetje zelf maar proberen uit te zoeken. Dat mislukte volledig. Dus dan waren we weer ergens aan het wild kamperen naast een dood schaap. Weet je wel, kunnen we dit water drinken? Oh, dan moeten we meer upstream gaan kijken of er een dood schaap is. Dat herinner ik me. En in datzelfde boekje van moet je even op je stafkaart kijken. Daar stond ook in van ik vind het altijd fijn om een hotel of een B&B te boeken met een bad. Want mijn vrouw ligt altijd graag in bad na een wandeling. En dan lagen wij weer in die koude tent verdwaald.
En nu dacht jij...
En nu lag ik dus dan 's middags
in zo'n bad. Ja, maar je zei op een gegeven moment tegen mij... Wacht even.
Ik ben die vrouw.
Je bent die vrouw geworden.
Ja.
In een B&B. En we gingen dus met Joep, Teun en Wiek... als hele jonge gasten eigenlijk van B&B...
Ja.
naar B&B waar voornamelijk vitale zestigers aan het logeren waren. En die B&B's werden stuk voor stuk gerund... door vrouwen van middelbare leeftijd met een pittig kapsel. Ja.
Maar dat
en
vind
de
ik
eerste...
discriminerend, want ik heb ook een pittig kapsel. Ja.
Grijs ook, ze waren ook grijs. Ja. En die eerste vrouw, dat was op een boerderij. En die vrouw was streng, hè. We kwamen aan, uitgeput. En die stond toen in de deuropening en die zei... Het gaat als volgt, zei ze.
En zei ze, ik ga jullie na het eten vragen... wat jullie morgen als lunchpakket mee willen. De reden dat ik dat nu zeg... is zodat jullie niet na het eten overvallen worden... doordat ik die vraag ga stellen. Maar dan weet je dus nu alvast dat ik dan die vraag ga stellen.
Ik ga zo meteen ook de vraag stellen wat jullie qua eten willen. Of er nog wensen zijn. Maar ze was echt ontzettend streng.
Ja, ik had bij haar wel echt het gevoel van... we kunnen haar ook teleurstellen. Weet je, dan moet je echt best wel de goede gast gaan zijn.
En dat probeerden we. We waren ook de enige gast daar. En ik merkte ook aan ons dat we de ideale gast probeerden te zijn.
Ja.
Want ze had ook gekookt en dat had ze echt heel goed gedaan.
Dat was gewoon een heel normale maaltijd, wat dus heel goed was.
Voor de jongens ook, zeker voor Wiek. Ja. En toen zei ik nog op een gegeven moment tegen de jongens... nou, het zou echt fantastisch zijn. Dan zou het echt perfect zijn als we nog een crumble toe zouden krijgen. En toen...
kwam zij doet die deur open. Ze komt met een warme crumble aan. Ja, helemaal van, oh, een crumble.
Nou, die vrouw was daar heel blij mee ook.
Ja, maar jij, ja.
Ik ben de ideale gast wat dat betreft, toch?
Nou, zeker.
Als er een crumble wordt gepresenteerd.
Als er ergens een crumble is, dan ben jij van de partij.
Ja, en de tweede B&B-houdster, die is ons het beste bijgebleven, want die was gewoon professioneel.
Die was heel professioneel.
En die zou zo in een cozy crime kunnen voorkomen.
Ja, wat is een cozy crime?
Een cozy crime is een gezellige... detective roman, waarbij eigenlijk de moord wordt opgelost door een wat oudere amateur detective. En dat is vaak een vrouw.
Ja.
En deze vrouw paste daar perfect in.
Ja.
Want stel je voor, zij is B&B-houdster in het noorden van Engeland, waar het vrijwel altijd regent.
Ja.
Want het was dus, jullie thuis hadden de mooiste lente ooit en wij waren van regen naar regen aan het lopen. Hoewel, op onze rustdag kwam het werkelijk met bakken uit de hemel.
Ja.
En daartussendoor was het wat lichte regen.
Ja, hartstikke goed.
En moesten we alleen voornamelijk...
heel veel glibberen.
Glibberen, oppassen voor de modder. Ja. Maar zij woont dus op zo'n rare plek. En wat bleek nou? Zij zei, ik had een corporate baan voor 20 jaar in Zwitserland.
Ja.
Ze kwam zelf uit Zuid-Afrika.
Ja.
En toen zei ze, op een gegeven moment bedacht ik gewoon... nee, dit is niet wat ik met mijn leven wil. Wat wil ik met mijn leven? Ik wil een B&B... langs een wandelroute.
En dat heeft ze toen voor zichzelf geregeld.
Toen zei ze, ja, toen vond ik deze B&B perfect.
Ze zei, hey jongens, dit gaan we doen.
Ja. En ze deed echt perfect.
Ja.
Maar ze was ook...
Je merkte ook, je kon haar niet teleurstellen. Dat gaf vrijheid als gast.
Ja.
Man met de microfoon presenteert...
Wie weet wat waar is? Wiek wel.
Misschien hoor je op de achtergrond een beetje het geluid van een rivier, want we lopen dicht bij een rivier. Logisch dus. De vraag is, welk dier kan bij de paring van twee dingen een geslacht zijn? A. Het is de kikker. Die dan een mannetje en een vrouwtje kan zijn. Eitjes legt en de zaadjes. B. Het is de slak. die bij de paring dan een draad maakt. Waar hij dan mee dingen mee gaat doen. Of het is de broedpad. Die bij de paring in Amerika van geslacht kan verwisselen. En het antwoord, dat hoor je aan het eind van de aflevering.
Wat ik nou zo fijn vind aan zo'n wandeling langs een Romeinse muur. Dat, ja, er zijn hele stukken over van die muur. Die zie je dan als een soort Chinese muur door het landschap lopen. Maar voor de rest zijn er wat restanten van een toren en wat restanten van een fort. Dan zie je een soort platte grond. Ja, daar kijk je even naar. En dan wandel je gewoon lekker rustig weer door. Je hoeft niet zoveel. We zijn bij een visitor center onderweg. En hier was een oud-Romeins fort. En het grappige is, daarna is het waarschijnlijk een boerderij geworden. Dat is nu een visitor center. Maar je ziet hier in de muur van de boerderij een wat licht oranje steen. Ik zal er nu op slaan, het is radio. En als je heel goed kijkt, zit er een inscriptie in met Romeinse tekens. Want dit was een steen uit een altaar. Dus waarschijnlijk was er een soort kerkje, denk ik, hierachter. In het fort of bij het fort. En toen de Romeinen weg waren, zijn er heel veel mensen die hebben gewoon voortdurend stenen gejat eigenlijk. Uit de muren en uit de forten. En kijk Teun, want Teun is nu naast me komen te staan. Dat is een altaarsteen.
Oh ja. Cool.
En dan is er halverwege de wandeltocht een absoluut hoogtepunt waar je gewoon zeker heen moet gaan. En dat is Vindolanda. Dus daar hebben we een rustdag genomen. En daar zijn we naartoe gegaan. Nou, ik ga weer even terug naar Chris en Paulien op de bank. En dan gaat Chris even beginnen over Vindolanda. Ga je gang. En wat is het bijzondere van Vindolanda? Er was een Romeins fort en een nederzetting daarnaast. Maar in de loop der eeuwen zijn daar voortdurend forten afgebroken, of die waren te oud. Er werd steeds een nieuw fort opgebouwd. Daardoor zijn er 9 forten op elkaar gebouwd. En bij elk nieuw fort was er een nieuwe laag met klei. Waardoor er ook af en toe spullen in die klei terechtkwamen. En daardoor, als je nu gaat graven, kan je hele mooie dingen opgraven. Ik heb trouwens
Sorry, mag ik even wat dingen...
Ja. Nou, ik heb iets opgenomen in Vindolanda zelf.
Ook over de oestervorkjes?
Nee, vertel eerst even over de oestervorkjes.
Ze konden daar ook gewoon... Ach, daar oestervorkjes. Nou, moet oesters toch best al even een stukje land inwaarts gebracht worden. Maar ze hielden van oesters en ze hadden ook speciale oestervorkjes. En, wat ik ook heel leuk vond om te zien, een Romeinse kindersok. Dan denk je, wat leuk. Werd er al gebreid dan?
Nee.
Dat was dus van geweven stof aan elkaar gemaakt. Ja. Sokken, je associeert het niet echt met de Romeinen, maar die moesten zich natuurlijk ook aanpassen aan het koude leven in Noord-Engeland.
Ja, en ik heb een opname gemaakt in Vindolanda, omdat ik dacht, we moeten toch ook een beetje met de groep bij elkaar om ook iets voor de podcast op te nemen. Omdat er ook ouderwetse post is opgegraven in Vindolanda. Nou, laten we maar even gaan luisteren. Het is een beetje, het is niet heel erg...
Nee, volgens mij wou niemand.
Er was geen orde. Er was geen orde. Jongens, oké. Joep, we staan nu in het museum van Vindolanda. We moeten even bij een andere. We staan te dicht bij de boxjes. Oh, Paulien komt er ook even bij. Paulien, hier, dit is het hoogtepunt van het museum. En ik ben er op aan het nemen voor de podcast. Kom maar, jongens. We staan nu in de ruimte van de tabletten, de houten tabletten. En hier zijn allemaal postberichten van mensen. Waaronder een uitnodiging voor een verjaardagsfeest, waaruit blijkt dat mensen hier ook met hun hele gezin woonden.
Oh, grappig.
Ja. En, Paulien, vind jij wel interessant, het is het oudste vrouwenhandschrift
uit de westerse geschiedenis wat hier gevonden is. Want dat is die uitnodiging voor een verjaardagsfeestje.
Dus vrouwen mochten ook leren... Leuk. Ja, dat. En vrouwen mochten leren schrijven.
Precies. En een andere...
Alleen maar de groet was het vrouwenhandschrift. Alleen het einde, het kleinste staartje. De rest was door een scribe waarschijnlijk.
Oh.
Maar dus de laatste twee rinnetjes waren wel door een vrouw.
Ja,
dat
doet er wel aan af.
Nou ja, het is goed dat we met elkaar dan ook de info's wel recht breien.
Maar jij gaat het nog allemaal factchecken, toch?
Ja, dan ga ik er weer een voice-over tussen bouwen. Ja. Wat ik zelf een heel leuk bericht vond, is iemand die kreeg van zijn moeder een briefje van... ik stuur je nog wel wat extra ondergoed, want tijdens die koude winden waait voortdurend...
De wind onder je toga door,
ja.
Je toga in. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Het is voor ons nu al vrij zwaar hier qua kou, koud en nat.
Vooral nat.
Heel heftig. Maar voor hen moet dat... En ik heb ook de schoenen gezien, die ze hier in het museum hebben. Het zijn dus leren muiltjes met allemaal leuke decoratieve gaatjes erin.
Wisten jullie, lieve luisteraars, ik heb dat pas ontdekt op tijdens deze wandeltocht, dat de mijl, dus de mile, komt van mile, duizend, dus duizend stappen. Maar de Romeinse mijl is niet de Engelse mijl.
Nee, de Romeinse mijl is 1,4 kilometer en de Engelse mijl is 1,6. En wij dachten, ja, omdat in de loop der eeuwen zijn de benen langer geworden. Want duizend stappen. En wie... Zei er op een gegeven moment tegen mij... Nee, niet tegen mij praten, want ik ben aan het tellen.
Ik. Ja. Want toen zei jij, van hier is het nog 1 mijl... en toen ging ik kijken of dat 1000 stappen waren.
Dat komt en dat was bijna, ook zo. Ja.
Maar het rare is, als... Misschien moet je dit wegknippen, hoor, dat weet ik niet. Maar als 1 mijl 1,7 kilometer is...
6 kilometer
is... Wil dat dan niet zeggen dat 1 stap... 1,60 meter zou zijn? Dat is toch gewoon never aan de hand?
Dit wordt te moeilijk om over na te denken. Voor mij. Ja, dat zou wel zo moeten zijn.
Of is dan 1,2 als het ware 1 stap?
Maar wat heb jij dan geteld? Jij hebt gewoon echt stappen geteld.
Ja.
Toen kwam je erop uit. Ja, maar dat was 1,4. Dus dat is beter. Die Engelse mijl, dat zijn geen
stappen.
Nee,
dat waren wel Engels. Dat was de Engelse mijl. Maar 1,4 is ook niet... Mijn stap is 70 centimeter of zo.
Nou, sorry. Ja, dit moeten we toch maar uitlaten.
Jij wordt helemaal narcoleptisch ervan. Omdat het met cijfertjes is.
Dit laten we eruit. Of alleen maar om te laten zien dat het ook af en toe gewoon narcoleptisch werkt.
Misschien dat er een luisteraar is met gevoel voor beta-zaken die dit weet.
Ja.
Ja, oh ja, en tijdens onze wandeltocht had Wiek natuurlijk alle kans om bij te kletsen en te stoeien met Joep en Teun. En hij heeft ook nog met Teun een hit bedacht.
Ik heb een heel leuk meisje gezien.
Was jij het misschien?
Was jij het misschien?
Je niet naar mij kijken, Wiek.
En toen, na 5 dagen wandelen en een week vakantie, hebben we afscheid moeten nemen van Joep en Teun. Die gingen terug met de boot naar Nederland. En wij gingen weer terug naar Sheffield.
En inmiddels zijn we weer thuis. En zijn wij ook voor Wiek natuurlijk weer het aanspreekpunt per sang. Zoals ik dat zou kunnen zeggen. Want dat was wel heel fijn met Joep en Teun. Nou ja, die gingen Joep en Teun en Wiek. Dat is gewoon een heel goed trio.
Ja, die kunnen ook weer over van alles praten.
Die kunnen over van alles praten. En die waren heel erg met elkaar bezig. En... nu lees ik weer heel veel voor aan Wiek. En ik heb inmiddels de klassieker Alleen op de Wereld uitgelezen.
In een hertaling, hè?
In een hertaling, maar wel eentje die heel trouw het origineel volgt.
Helaas.
Ik dacht, ik maak gewoon een... Hoe zou je dit boek kunnen slijten... met een trailer. Toen dacht ik, dan is het deze trailer.
Dit is het verhaal van een kleine Franse jongen, Remy. Slachtoffer van mensenhandel. Opgevoed door een liefhebbende adoptiemoeder... maar door zijn adoptievader schaamteloos verkocht aan een straatartiest. Vitalis. Deze oude man is als een vader voor hem. Maar Remy verliest hem in de kou, doodgevroren. En de honden die met hem mee zijn, twee daarvan, worden opgegeten door wolven. Oh ja, er was ook nog een heel leuk aapje. Maar dat is samen met de oude man ook doodgevroren. De eenzaam zwervende Remy wordt opgenomen in een gezin en is voor de vader als een zoon. Maar dit gezin wordt uit elkaar gereten. Want ja, ze verbouwen zoiets als bloemen of zoiets, maar er komt een hagelbui en alle kassen worden vernietigd. En die vader belandt in de gevangenis. En alle kinderen worden verspreid over heel Frankrijk. En Remy belandt weer op straat en gaat zwerven. En hij ontmoet een klein jongetje uit dat gezin dat werkt in een mijn. Dat jongetje wordt ziek en Remy gaat werken in de mijn. En dan stort de mijn in. Remy zit 2 weken onder de grond te wachten op hulp. En dan vergeet ik ook nog te vertellen dat hij naar Parijs is geweest. En daar een man heeft ontmoet die kinderen totaal uitbuiten en sloeg. En een aantal van die kinderen zijn zelfs overleden. Maak kennis met Remy in Alleen op de Wereld. Alleen op de Wereld is een boek van 288 pagina's, bordevol 19e eeuwse ellende en uiteindelijk ook nog een happy end.
Goed, dus het was een ellendig boek.
Er was zoveel ellende. Dus, en als er even iets goed ging, dan dacht je ja. Maar ja, Mattia en Remy kopen nu een koe voor de adoptiemoeder van Remy. Dan zou er wel iets met die koe gaan gebeuren. Ja. En inderdaad, dan wordt de koe weer van ze afgepakt door de politie. Het is ellende op ellende. En op een gegeven moment moest ik ook denken, ja, dit is wat jij tegen de 19e eeuw hebt, volgens mij. Jij zegt altijd, de 19e eeuw vind ik gewoon, dat is
ik hou niet van de 19e eeuw.
Vanwege die ellende?
Ja, nou, en vanwege de industriële revolutie. Ja, die dus ellende met zich meebracht. Ik hou helemaal niet van, ik hou ook niet van boeken met spookverhalen. Ik hou niet van, hou ook niet van Charles Dickens.
Ik hou
niet van Les Misérables.
Nee, maar ik vind het dan wel leuk om het boek aan Wiek voor te lezen op een hele vrolijke manier.
Ja, ik hoor jou elke keer weer heel ellendige dingen op een heel vrolijke toon zeggen. Ja, dat is heel fijn dat je dat kunt.
Ja, terwijl vroeger bij Joep en Teun, toen probeerde ik altijd op toch, dat zeg jij heel vaak.
Van, ja, dan ging jij zo extra zielig voorlezen, zodat ze gingen huilen.
Ja, omdat ik een beetje opgegroeid ben met boeken uit een soort christelijk verleden van mijn vader. Die is heel gereformeerd opgevoed. En gereformeerde kinderen kregen heel vaak boekjes cadeau met kerst van de schrijver, kinderboekenschrijver W.G. van der Hulst. En dat waren standaard verhalen vol met zielige kinderen. Maar, en dat was dan ook zo geschreven dat dan lag er weer een of ander zielig kind achter het raam in een ziekbed.
Oh.
En dan was het ook niet, hij was ziek, maar was, en dat heel, heel erg ziek. Dat stond dan ook zo heel goed uitgeschreven. Ja, bijna
W.G. van der Hulst is niet 19e eeuw alleen.
Nee.
Maar wel helemaal met die ellende.
Met ellende, ja. En bij Joep en Teun las ik dan ook andere boeken voor. En dan als er erg ziek stond, dan maakte ik er dan zelf heel erg
ziek. Heel erg ziek. Nu ben je dus gegroeid of afgekalfd in je vaderschap.
Ja.
En maak je gewoon een dijenkletser van Alleen op de Wereld.
Precies. En ik ben benieuwd welke nieuwe classic ik nu weer ga lezen.
Ik ben een Engelse classic aan het voorlezen aan Wiek. Namelijk alle delen van The Hitchhiker's Guide to the Galaxy van Douglas Adams.
Ja, en het bijzondere van dat boek is dat het ooit als hoorspel is begonnen.
Ja, maar duidelijk alleen het begin daarvan. Want op een gegeven moment drijft hij ook wel erg ver af in de ruimte. Ik zie inmiddels wel uit naar het einde.
Zo, maar je ziet al heel lang uit naar het einde. Ja, ik heb een stukje meegeluisterd. Het is onnavolgbaar nerdachtige historie.
Ja, Wiek gaat er toch aardig in mee.
Oké. Tot zover de boekenrubriek. en we zijn natuurlijk weer thuis. En toen dachten we, moeten we even snel naar de studenten gaan. En toen zijn we bij een les geweest van de vierdejaars met Philippe. Die trouwens ook meteen een verhaal had over de Vlaamse communie. Die in deze periode altijd plaatsvindt. Laten we daar even naar luisteren, want het is eigenlijk wel een leuk stukje.
Ja. Je mag hem zelf vasthouden.
Maar, ik ben zenuwachtig.
Nee, ik hou hem wel vast.
Hou hem vast. Dus dit is een Belgische traditie. En dus als je 7 jaar bent, ongeveer, en je komt uit een katholieke familie, dan doe je je communie. Hè, dus dan word je eigenlijk officieel lid van de katholieke gemeenschap, de katholieke kerk in waar je woont. En de traditie wil dat er een feest is. En op dat feest moet dus de communicant, het kind dat de communie doet, die krijgt als dessert een ijslam. En dat is een lam, een lammetje, gemaakt uit roomijs. Het ziet er ook uit als een heel schattig lammetje. En dan moet je dus voor je hele familie, doe je meestal een gebed. Dat is een Ave Maria of een Onze Vader, dat hangt er vanaf. En dan, en ik moet misschien nou een trigger warning geven. Dan komt dus de priester, of je Peter, je godvader, of met een groot mes. Ja, en dan moet je dus als kind het hoofd van het lam eraf snijden. En in het lam zit dan frambozenkoelie. En die stroomt er dan uit. En dan applaudisseert de hele familie en dan ga je lekker eten.
Heb jij dat meegemaakt?
Ja, dat heb ik moeten doen. Maar je moet het maar eens opzoeken, paaslam België. En dan heb je de banketbakkers die, nou ja, hebben dan foto's. En ja, het is best een traumatische ervaring als kind. Voilà, een weetje van Philippe.
Ja, een ijslam, nog nooit van gehoord. Wij hebben het boterlam,
ja.
Lammetje. Met Pasen, dat kende Philippe dan weer niet.
Maar oké, dit was iets wat hij zelf vertelde tijdens de les. Maar het ging er ook om in de les. Besprak je eigenlijk met de studenten hoe moeilijk het eigenlijk is, het Nederlands?
Ja, en of het moeilijk is. Dus er zijn mensen die doen onderzoek, onder andere Sterre Leufkens doet dat, taalkundige onderzoek naar of je nou iets kunt zeggen over hoe moeilijk een taal is. Want mensen zeiden altijd van ja, elke taal is even moeilijk, want kinderen die pikken alle talen op. Maar daar zijn dus moderne gedachten binnen de taalkunde anders over. Dus die zeggen, nee, er is wel degelijk iets te zeggen over hoe moeilijk een taal is. En dat gaat dan vooral over doorzichtigheid of ondoorzichtigheid van een taal. En dat heeft dan weer te maken met hoeveel eigenlijk uitzonderingen er zijn, ja, op regels. En aangezien het Nederlands best veel sterke werkwoorden heeft en je ook helemaal uit je hoofd moet leren wanneer iets de of het is. Zijn trouwens alle twee dingen die niet betekenisveranderend zijn, of zeg maar die niet het begrip in de weg staan. Dus als jij het hebt over het, tafel, maakt dat op zich niet uit voor wat je wil zeggen.
De communicatie blijft hetzelfde.
Ja, maar dat maakt Nederlands tot een redelijk ondoorzichtige en daarom moeilijke taal. Maar ik zelf denk, ja, uiteindelijk is toch het belangrijkste wat de brontaal is. Dus vanuit welke taal je iets leert. En dat daarom het Nederlands redelijk goed te leren is voor Engelse studenten.
Precies. Oké. Nou, dat was. We hebben dus een les bijgewoond met de studenten om weer even te wennen. Dat was heel leuk. En zal ik dat ter afsluiting zeggen? Dat ik ga dus zaterdag voor het eerst bowlen.
Ja, je bent toegelaten.
Ja, officieel heb ik een mail gekregen.
Van je mag lid worden van.
Nou,
de
we hebben een vergadering gehad met de committee.
Ja.
En je bent toegelaten tot de club. En ik heb ook al meteen een mail gekregen dat er clubkampioenschappen zijn.
Wanneer zijn die?
Waar ik zeker aan
mee ga ja,
doen.
Mag ik dan wel komen kijken?
Misschien. En zaterdag ga ik dus met Chris, de meneer die mij heeft rondgeleid, voor het eerst een bol rollen op het groene graslaken.
Mooi, dan gaan Chris en Chris eventjes een Edammer kaasje over het veld heen gooien.
Ja, nou, een mooie afsluiting.
Veel plezier, Chris.
Dankjewel.
Blijf nog even luisteren, want zometeen komt de oplossing van Wie weet wat waar is, wie ik wel. Dit was aflevering 31 en vind je het een leuk programma, dan kun je het ondersteunen bij petjeaf.com en dan krijg je heel af en toe iets extra's. Zoals bijvoorbeeld, laatst kregen de leden een extra audio. Dan wandelen ze met ons vanuit ons huis naar een van onze vaste koffiehuizen in de buurt. En dan hebben we het over van alles onderweg. Nou ja, de tune gaat omhoog. Ik zou zeggen, tot volgende week. En dan nu de oplossing van Wie weet wat waar is, wie ik wel. En dit was de vraag.
Welk dier
kan bij de paring van twee dingen een geslacht zijn.
En dit is het antwoord.
Oké, het antwoord op de vraag waar jullie allemaal op gewacht hebben, of allemaal niet op gewacht hebben, is de slak. De slak kan allebei zijn. Toevallig nog een klein beetje erbij. De clownvis heeft ook zoiets. De mannetjes kunnen namelijk van geslacht verwisselen bij als ze gewoon hun werk gedaan hebben.